De schriftlezing in deze voorbereidingsdienst op het te vieren heiligavondmaal vinden we opnieuw in het boek Nehemia. En we lezen met elkaar Nehemia 8 en daarvan de eerste 13 verzen. Schriftlezing die we u noemden, Nehemia 8 vanaf vers 1 tot en met vers 13.
Als nu de zevende maand aankwam en de kinderen Israëls in hun steden waren, zo verzamelde zich al het volk als een enig man op de straat voor de waterpoort. En ze zeiden tot Ezra, de schriftgeleerde, dat hij het boek der wet van Mozes zou halen, die de Heere Israël geboden had. En Ezra, de priester, bracht de wet voort, de gemeente beide mannen en vrouwen, en allen die verstandig waren om te horen, op de eerste dag der zevende maand. En hij las daarin voor de straat, die voor de waterpoort is, van het morgenlicht aan tot op de middag, voor de mannen en vrouwen, en de verstandigen en de oren der ganse gemeente volks waren naar het wetboek. En Ezra, de schriftgeleerde, stond op een hoge houten stoel, dien zij tot die zaak gemaakt hadden. En nevens hem stond Matitja, en Sema, en Ananja, en Uria, en Hilkia, en Maaseia aan zijn rechterhand, en aan zijn linkerhand Pedaja, en Misael, en Malchia, en Hassum, en Haspedana, Zacharia, en Meshulam. En Ezra opende het boek voor de ogen des ganse volks, want hij was boven al het volk, en als hij het opende, stond al het volk. En Ezra loofde de Heere, de grote God, en al het volk antwoordende zeiden, amen, amen, met opheffing hunner handen, en neigde zich en aanbaden de Heere met aangezichten ter aarde. Jeshua nu en Bani en Serepja, Jamin, Akub, Sabbatai, Hodia, Maaseia, Kelita, Azaria, Jozabad, Hanan, Pelaya en de Levieten onderwezen het volk in de wet. En het volk stond op zijn standplaats. En ze lazen in het boek, in de wet Gods, duidelijk. En de zin verklarende, zo maakten zij dat men het verstond in het lezen. En Nehemia, dezelfde is Hatzeratha en Ezra, de priester, de schriftgeleerde en de Levieten, die het volk onderwezen, zeiden tot al het volk, deze dag is de Heere uw God heilig. Bedrijf dan geen rouw en weent niet, want al het volk weende als zij de woorden der wet hoorden. Voort zeide hij tot hen, gaat, eet het vette en drinkt het zoete en zend delen degenen voor welke niets bereid is. Want deze dag is onze Heere heilig. Zo bedroeft u niet, want de blijdschap des Heeren, die is uw sterkte. En de Levieten stilden al het volk, zeggende, zwijgt, want deze dag is heilig, daarom bedroeft u niet. Toen ging al het volk heen om te eten, en om te drinken, en om delen te zenden, en om grote blijdschap te maken, want zij hadden de woorden verstaan, die men hun had bekendgemaakt.
Geliefde gemeente, aan het begin van deze dienst wil ik u nog een keer meenemen naar de Verenigde Staten van Amerika, zoals we daar in de achterliggende tijd al wel vaker een bezoek hebben gebracht. De verkiezingen liggen net achter het Amerikaanse volk. Trump is voor de tweede keer gekozen als president. En zoiets gebeurde ook in 1972. Richard Nixon, zittende president van de Verenigde Staten, werd ook voor de tweede keer gekozen als president van de Verenigde Staten. Dat lag helemaal niet voor de hand, want het ging helemaal niet zo goed onder zijn regering. Maar toch wist hij opnieuw in het Witte Huis terecht te komen. Tijdens de campagnes was hij steeds zijn rivalen, de Democraten, te sterk en te slim af. En de Democraten vroegen zich al af hoe dat kwam, dat hij steeds hun te slim af leek te zijn, maar uiteindelijk kwam het lek boven water. Want het gebeurde in een nacht, jongens en meisjes, dat de politie in Washington 5 inbrekers betrapte. tijdens een inbraak in een heel groot gebouw. En dat was het gebouw waar de democraten, de tegenstanders van Richard Nixon, samenkwamen. Wat deden die inbrekers? Die plaatsten afluisterapparatuur en die maakten foto's van geheime documenten. En die speelden ze door aan de president, zodat de president zich tijdens de campagne goed kon voorbereiden op datgene wat hem te wachten stond. En we begrijpen wel, gemeente, toen dat aan het licht kwam, bracht dat enorm veel onrust teweeg. Er werd onderzoek gedaan door verschillende journalisten, door de Senaat, en dat leidde er uiteindelijk toe dat Richard Nixon af is getreden. En deze kwestie is de geschiedenisboeken ingegaan onder de naam de Watergate-affaire. De Watergate-affaire. De affaire van de waterpoort. Want het gebouw waar die inbrekers naar binnen gingen, waar ze inbraken, dat heette het Watergate-gebouw. En u begrijpt, gemeente, dit bracht een enorme schok teweeg onder het volk van Amerika. Aan die gebeurtenis moest ik denken toen ik in alle stilte het gedeelte van vanmorgen overdacht. Want hier zijn we ook bij een waterpoort. En ook hier gaat er een enorme schok door het volk, wanneer ze verzameld zijn bij de waterpoort. Ze zijn zo ontroerd en ze raken zo verontrust dat ze in tranen uitbreken. En met de hulp en de leiding van de Heilige Geest willen we het gedeelte dat we samen hebben gelezen vanmorgen overdenken, in het teken van de voorbereiding op het te vieren Heilig Avondmaal. En dan schrijf ik als thema boven de verkondiging: tranen bij de waterpoort. Tranen bij de waterpoort. We letten op drie gedachten. Allereerst zien we verlangende harten. Dat is vers 1 tot en met 3. In onze tweede gedachte zien we verbroken harten, dat is vers 4 tot en met vers 9. Om tot slot te letten op verheugde harten, dat is vers 10 tot en met vers 13. Dus allereerst verlangende harten, dan verbroken harten en tot slot verheugde harten. En dat alles onder het thema tranen bij de waterpoort. We hebben hoofdstuk 7 overgeslagen, gemeente. Maar als ik daar kort het licht op mag laten vallen, de muren zijn hersteld. De poorten zijn vernieuwd. De deuren zijn in de poorten aangebracht. En Nehemia heeft ook gezorgd voor poortwachters. Wachters die erop moeten letten, jongens en meisjes, dat er geen verkeerde mensen de stadspoort van Jeruzalem doorkomen en de stad binnenkomen. Nehemia heeft het gezegd: beste wachters, de poorten mogen pas open als de zon hoog aan de hemel staat. Als we goed kunnen zien wie de stad willen binnenkomen. En zodra het donker wordt, moeten de poorten weer gesloten worden en dan moeten die wachters er heel goed op toezien dat die poorten daadwerkelijk afgesloten zijn. Ze moeten ze zelfs gaan betasten. Die opdracht heeft Nehemia gegeven. Er mogen dus geen verkeerde mensen de stad binnenkomen en daar moeten die poortwachters nauwgezet op toezien. Het zijn ook niet de minste poortwachters. Het zijn mensen die een betrouwbare naam hebben, die een betrouwbare indruk hebben gegeven. We zouden in onze tijd zeggen: het zijn mensen met een VOG, die een verklaring omtrent het gedrag hebben en die als het ware een onbeschreven blad vormen. Die mensen zijn aangesteld om de poorten van Jeruzalem te bewaken, zodat de stad afgezonderd blijft van verkeerde invloeden, van inmenging, van verkeerde mensen en van verkeerde invloeden. Ik moest denken aan het Heilige Avondmaal, gemeente. Nee, er staan hier volgende week geen poortwachters met een zwaard. Maar toch staat er volgende week wel een tafelwacht. Kan die tafelwacht in onze harten kijken? Nee, dat kunnen ze niet. Maar die tafelwachters mogen met de hulp van de Heere wel toezien op verschillende dingen. En die wil ik u vanmorgen graag noemen. Op grond van onze kerkorde. De tafelwachten die zien erop toe dat mensen aangaan die belijdenis hebben afgelegd van hun geloof, van het geloof. En die ook godsvrucht aan de dag leggen. Vervolgens moeten ze erop toezien dat de avondmaalsbediening stichtelijk plaatsvindt. En dat doen ze nu uit hoofde van hun ambt, omdat ze ouderling zijn. En inderdaad, zij zijn geen kenners van het hart, maar ze mogen toch vanuit hun ambt met hulp en de leiding van de Heilige Geest ervoor zorgen dat de avondmaalstafel heilig blijft. Dat de bediening afgezonderd blijft. En denk dan maar even aan de poortwachters in de stad Jeruzalem. Nehemia heeft ervoor gezorgd dat de stad afgezonderd blijft. En dan gebeurt er iets. We lezen in vers 1 van ons hoofdstuk dat de zevende maand aanbreekt. Dat is, kinderen, niet de maand juli. In onze tijd zouden wij dat juli noemen. Maar de kalender in Israël, dat verloopt anders dan onze indeling. De zevende maand is ongeveer september, oktober. Het is de eerste dag van de zevende maand. En dat is een bijzondere dag. Als deze maand aanbreekt, dan breekt er een dag aan van de grote feesten. Het Loofhuttenfeest, de grote verzoendag. Al die feesten vinden plaats in de zevende maand, de maand Tisri. En aan het begin van die maand is het nieuwjaarsdag, Rosh Hashanah, het hoofd der feesten. Die dag is het nu. De dag die dus nu aanbreekt, daarom hebben we het ook gezongen, is als het ware de dag der dagen. Daar wordt een feestmaand mee ingeluid. Maar op die dag, gemeente, waarop het volk nu is samengekomen, vindt er ook inkeer plaats. Rosh Hashanah, dat is tot op de dag van vandaag een dag waarop verootmoediging plaatsvindt, zelfonderzoek plaatsvindt, inkeer plaatsvindt. Omdat het 10 dagen later grote verzoendag is. De dag van de verzoening. De dag waarop men mag herdenken dat er verzoening zal worden aangebracht, is aangebracht. Is dat ook niet een prachtige lijn naar de dienst van vanmorgen, ouderen en jongeren? Hebben wij vandaag, hebben wij vanmorgen ook niet een dienst van inkeer? Een dag van onderzoek? En volgen er ook niet dagen van onderzoek en inkeer komende week? Totdat het als het ware volgende week grote verzoendag mag worden. Grote verzoendag, omdat volgende week de avondmaalstafel aangericht mag worden. En alles dan preekt van de verzoening. De verzoening door voldoening. Door niemand minder dan de Heer Jezus Christus. En dan komt het volk bij elkaar, zo lezen we in vers 1. De kinderen Israëls, vanuit hun steden, dat zijn allemaal verschillende steden geweest. Ze komen allemaal naar de stad Jeruzalem. En dan verzamelt het volk zich als een enig man, zegt vers 2, op de straat voor de waterpoort. Hier moeten we niet overheen lezen. Er komen, op grond van hoofdstuk 7 weten we dat, ongeveer 50.000 mensen samen. Hoofdstuk 7 beschrijft ons namelijk meer dan 42.000 mannen. Tel daarbij de vrouwen en de kinderen op en dan komen we, en dan zit ik nog heel erg aan de voorzichtige kant, op een bedrag of op een aantal van ongeveer 50.000 mensen. Misschien nog wel veel meer. En die verzamelen zich nu, zo zegt vers 2, als een enig man. En wanneer ze dan verenigd bij elkaar komen als een enig man, verzamelen ze zich bij de waterpoort en dan wenden ze zich tot Ezra. Ezra wordt in ons gedeelte een schriftgeleerde genoemd. Hij wordt ook priester genoemd. Ezra is de man die zo'n 13 jaar geleden naar Jeruzalem is gekomen. Het is een man die onderwezen was in het woord van de Heere. Hij heeft het volk ook onderwezen in het woord van de Heere. En het was soms zelfs zo ver gesteld, gemeente, zo erg gesteld, dat Ezra zichzelf soms op de knieën heeft laten vallen. En dat hij de haren uit zijn hoofd en de haren uit zijn baard heeft getrokken, omdat hij geconfronteerd werd met zoveel zonden en ongerechtigheid van het volk Israël. Daar ging die man onder gebukt. En of het wat uitgewerkt heeft, weten we niet. Maar het is dat het volk zich op dit moment verzamelt als een enig man en zich wendt tot Ezra, tot de schriftgeleerden. Als een enig man. Al die verschillende mensen uit Israël komen samen als één persoon met één doel, met één verlangen. Gemeente, wij zitten hier vanmorgen ook bij elkaar als heel verschillende mensen. U hebt in de achterliggende week allemaal verschillende dingen meegemaakt. U zit hier in de kerk met verschillende karakters, met verschillende achtergronden, met verschillende ervaringen, met verschillende voorkeuren. Jongeren, jullie hebben allemaal je eigen afspeellijsten. En als je het bureaublad van je laptop je niet meer aanstaat, dan verander je de achtergrond van je bureaublad. Jongens en meisjes, jullie kunnen thuis misschien wel kiezen uit 20 soorten beleg voor op je boterham. En ouderen, als wij de kleuren van de wand zat zijn, dan kunnen we dat naar believen laten overschilderen. In misschien wel 1000 verschillende soorten kleuren als we dat willen. Er zijn kleurenwaaiers in overvloed. Allemaal hebben we onze eigen voorkeuren, onze eigen wensen. En vanmorgen, gemeente, zit u hier als Bethel-gemeente allemaal samen onder één woord. Onder de prediking van één man. Hoe kan dat? Hoe moet dat? Hoe is dat ooit mogelijk? Gemeente, dat is alleen mogelijk wanneer we hier zijn gekomen vanmorgen. Of hebben afgestemd op deze dienst. Als we komen zoals het volk hier samenkomt. Het volk komt hier namelijk met één verlangen samen in Jeruzalem. Wat voor verlangen? Slot van vers 2. Zij willen het boek der wet van Mozes horen. Ze komen voor het woord van de Heere. Dat willen ze horen. De eerste 5 boeken van de Bijbel, die zijn voorhanden, wordt hier de wet van Mozes genoemd. Daar komt het volk voor. Gemeente en de Heere geven dat die eenheid onder ons gevonden mag worden. Dat we hier vanmorgen bij elkaar zijn. Met maar één verlangen. Maar één begeerte. Niet om naar dominee de Jong te horen. Dat hoop ik niet. Niet om naar een mens te horen. Maar dat u gekomen bent. Zeer begeerig. Naar de redelijke onvervalste melk van het woord. En mag ik nog een lijn trekken naar het avondmaal. En dan gaan we naar onze tweede gedachte. Dat die eenheid volgende week toch ook gevonden mag worden hier aan de tafel van het verbond. Is een maaltijd, gemeente, niet bij uitstek een teken van verbondenheid en gemeenschap? Spreekt het avondmaalformulier er ook niet over dat zoals verschillende druiven samengeperst worden tot een drank, wij één horen te zijn aan de avondmaalstafel? En zoals verschillende graankorrels, tarwekorrels samengemalen worden tot één brood, dat er zo volgende week ook eenheid behoort te zijn aan de avondmaalstafel. Dat we volgende week de Heere geven dat als avondmaalgangers mogen aangaan met dit ene gebed. Och Heere, geef thans uw zegeningen. Och Heere, geef toch heil op deze dag. Het volk komt met één verlangen naar Ezra. Verlangende harten, onze eerste gedachte. We gaan naar onze tweede gedachte, verbroken harten. Als dan het volk is samengekomen, de mannen en de vrouwen, allen die verstandig zijn om te horen, dat zijn de jongens en de meisjes die al begrip hebben, enig begrip hebben van een preek van het woord van de Heere, als die zijn samengekomen op de eerste dag van de zevende maand, dan komt Ezra met de boekrol naar het volk toe. En dan gaat Ezra die boekrol uitrollen en dan begint hij met lezen. Maar als hij dan een stukje gelezen heeft, stopt hij. Dan valt hij even stil. En wat gebeurt er dan? Ja, dan moeten we even een overstap maken naar vers 8 en 9. Dan komen er verschillende mannen samen met levieten en die onderwijzen het volk in de wet. Dus als Ezra een stuk voorgelezen heeft, zo moeten we het zien, dan komen er verschillende mensen naar het volk van Israël toe en die onderwijzen het volk. Het woord dat hier in de grondtaal wordt gebruikt voor onderwijzen, ja, kunnen we op verschillende manieren opvatten. Ik moet dat vanmorgen wel even noemen. Het kan in de eerste plaats betekenen vertalen. U moet weten dat heel veel Israëlieten in deze tijd de Hebreeuwse taal niet meer machtig zijn. Het Aramees, een Hebreeuws dialect, heeft zijn intrede gedaan. Er is sprake van gemengde huwelijken op dit moment. Ezra leest voor uit de grondtaal, het Hebreeuws. Dus het moet vertaald worden, zo mogen we het lezen. Maar we mogen het ook zo opvatten vanmorgen, dat ook die mannen daadwerkelijk het woord dat Ezra heeft voorgelezen, verklaren. Uitleggen. Zodat... Wat zegt vers 9? Zodat op een duidelijke manier de zin van Gods woord wordt verklaard, met dat doel, slot van vers 9, dat het volk verstaat wat Ezra leest. Verstaat in letterlijk opzicht, maar ook begrijpt, verstaat, het snapt, het vat. Gemeente, het woord van de Heere moet allereerst gelezen worden. De schriftlezing is maar niet zomaar een onderdeel uit de dienst die we moeten doorlopen omdat de dominee daar wat over zegt. Nee, de schriftlezing is de meest pure vorm van Gods woord. Dat moet klinken in onversneden vorm. Dat is het eerste wat ik op grond hiervan wil zeggen. Het tweede, een dominee moet altijd Gods woord uitleggen. Uitdiepen. Opdiepen. Gods woord moet aan het woord. Mag een dominee dan geen verhaaltjes vertellen? Nou, een dominee kan best eens een voorbeeld gebruiken die ondersteunend is aan een Bijbelse boodschap. Een dominee mag ook echt wel eens een ervaring delen, wat uiteindelijk ook opbouwend is. Maar laten we heel duidelijk zijn, op grond van dit gedeelte en op grond van de breedte van Gods woord, moeten we het wel zo zeggen, dat allereerst en allermeest Gods woord aan het woord moet komen en uitgelegd moet worden en toegepast moet worden. En op wat voor manier moet dat nu gebeuren, gemeente? Op een manier, vers 9, die duidelijk is. En op een manier... Vers 9, die begrijpelijk is. Dus het boodschap, de prediking, moet begrijpelijk zijn. Moet verstaanbaar zijn. Moet te vatten zijn. En daarom zeiden de Puritijnen altijd heel eenvoudig. Plain preaching. Heldere prediking. William Perkins zei letterlijk, the plainer the better. Hoe helderder, hoe beter. Hoe duidelijker. Hoe beter. En de Heere geven dat we zo ook daadwerkelijk onderwijs mogen ontvangen. Op een heldere manier, op een duidelijke manier. Zodat u het ook daadwerkelijk verstaat in de meest diepe zin van het woord. Ja, en dan moeten we ook nog even letten op vers 8, het slot. Ik heb dat bewust nog even overgeslagen. Hoe luistert het volk naar het woord van deze mannen? Staande. Dat is niet, jongens en meisjes, omdat er stoelen op waren in de stad Jeruzalem. Maar het volk staat hier bij de waterpoort, al luisterend naar Gods woord, uit eerbied voor Gods woord. En hoe lang hebben ze gestaan, oudere jongeren? Ja, dan moeten we weer even terug naar vers 4 met elkaar. Van het morgenlicht tot op de middag. En dan moeten we maar heel eenvoudig denken. Van het moment dat de zon opklimt tot het middaguur. En dan zullen we het opnieuw afronden naar beneden vanmorgen. Dat is 5 uur lang geweest. 5 uur lang staat het volk te horen naar wat Ezra leest. En wat de uitleggers te zeggen hebben. 5 uur lang. En de zon klimt al maar hoger en hoger. De temperatuur stijgt meer en meer. En de schaduwen worden al maar korter. En hoe luistert het volk? Slot van vers 4. De oren des ganzen volks waren naar het wetboek. Zal ik het heel eenvoudig zeggen? Gespitste oren. Zo luisteren ze. Gemeente, ik pas het meteen maar toe. Een dominee merkt het wanneer u goed luistert. Een dominee voelt het wanneer er afname is. En dat is hier. Dat is hier echt. Ik zou u vanmorgen vreselijk tekort doen als ik zou zeggen dat het niet meer gevonden wordt. En daarom zeg ik het eerlijk. Ik merk dat zondags, dat u luistert. Dat u met ingespannen krachten luistert naar het woord. En zeker, ik kan me daarin ook vergissen, ik ben ook geen kenner van het hart, evenmin. Maar ik voel wel dat we het woord hier kwijt kunnen in Sliedrecht. Dat u de oren richt naar Gods woord. Dat is iets om dankbaar voor te zijn, gemeente, oprecht. En u mag weten, ik ben daar ook dankbaar voor. En wat werkt het dan uit, hier bij de waterpoort? Ja, tranen. Het volk barst in wenen uit. Tranen vloeien over hun wangen. Het woord dat klinkt slaat naar binnen. Hoe kan dat, gemeente? Hoe kan dat dat het woord hier naar binnen slaat? Wat maakt het dat het volk hier zich verootmoedigt voor de Heere en uitbarst in wenen en in huilen, dat ze hier staan te schreien bij de waterpoort op deze feestdag? Ja, gemeente, het staat niet in Gods woord. Maar we kunnen er wel iets van zeggen op grond van Gods woord. Wanneer de wet van Mozes gelezen wordt, dan blikt Gods volk in de spiegel van die wet. De eerste 5 boeken van Mozes, daar klinkt ook evangelie in door, jawel. Maar u weet met mij dat dat vol met wetten en bepalingen staan. Denk alleen maar aan het boek Leviticus. Het volk werpt een blik in de spiegel van Gods wet. Maar niet alleen zien ze Gods wet op dit moment voor ogen geschilderd en getekend. Ze zien ook Gods trouw en zijn goedheid. Want het volk staat daar bij de waterpoort als toonbeelden van genade. Ze zijn dwars door de verdrukking heen en dwars door de ballingschap heen weer teruggekomen in Jeruzalem. En als ze om zich heen kijken, dan zien ze de poorten van Jeruzalem weer herbouwd en de muren weer vernieuwd. Toonbeeld van Gods trouw, zijn onwrikbare trouw. Had hij het niet in Jeremia 31 gezegd? Dat de dagen zullen komen, dat Jeruzalem de Heere weer gebouwd zal zijn? Gemeente, opnieuw een lijn, ook in deze week van voorbereiding. En ook in deze dienst van voorbereiding, een lijn naar het te vieren heilig avondmaal. Wij hebben altijd Gods wet nodig. Wanneer we zonder de Heere leven, maar ook wanneer we onder de Heere leven. We hebben Gods wet nodig die ons altijd weer ontdekt aan onze zonde, aan onze ongerechtigheid. Daarom zegt het avondmaalsformulier ook, ja, en dat zijn eigenlijk wel heel aangrijpende woorden, maar dat we onze zonde en vervloeking moeten bedenken. Dat gaat diep, vindt u niet? Vervloeking, wat een woord. Maar dat moeten we nu altijd bedenken, ook in het kader van het avondmaal. Niet om daarin te blijven hangen, maar wel opdat dat ons mag uitdrijven naar Christus. Het is ook advent, dat die adventsgestalte geboren mag worden. Het uitzien, het verlangen naar de Heere Jezus. En daar mogen we, als het goed is, volgende week ook iets van zien. Gods trouw, Gods goedheid, Gods geduld. Mogen we volgende week hier iets van zien aan de tafel van het avondmaal. De Heere geve dat die verbroken harten daarom ook onder ons gevonden mogen worden. Verbroken harten over wie wij zijn en wie wij blijven in onszelf. Maar dat er ook tranen geschreid mogen worden, van buiten of van binnen, omdat we iets zien van die goedheid van Christus. Die goedheid van de Heere. Het zijn toch, zo zegt Paulus, de goede tierenheden des Heeren die ook tot bekering kunnen leiden. Verbroken harten. We hebben er iets van gezien, gemeente. En dan nog het laatste voordat we naar de derde gedachte gaan. Vers 7. En Ezra loofde de Heere, de grote God. Een lofprijzing klinkt. Dat kan toch ook niet anders, gemeente. Als je ziet dat het woord vrucht draagt. Als je ziet dat het woord wortel schiet. En dat er godenbehagelijke vruchten naar boven mogen komen. Dan kan het toch niet anders of een dienaar van het goddelijke woord looft en prijst de Heere. En Ezra is ook dankbaar voor alles wat de Heere geschonken heeft. En het kan niet anders of Ezra die heeft iets gezegd over de trouw van de Heere en de goedheid van de Heere. Ik zal liefde en lof voor u ten offer mengen in het heiligdom waar het volk vergaderd is. God zal zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenken. Dat moet toch geleefd hebben in het hart van deze dienaar van de Heere. Ezra looft de Heere, de grote God. En wat is dan het antwoord, gemeente? Wat is dan het antwoord van het volk? We lezen het in vers 7. Er klinkt amen, amen. Nee, jongens en meisjes, ik zeg nog geen amen. Ik zal geen 5 uur preken vandaag. Ik zeg nog geen amen, maar het volk zegt al wel amen. Het volk beaamt de boodschap van Ezra. Het volk zegt er letterlijk amen op. En het volk zegt niet alleen letterlijk amen. Het volk buigt ook voor Gods woord. Letterlijk. Want wat lezen we in vers 7? Ze heffen hun handen op oosterse wijze. Ze neigen zich, ze aanbidden de Heere met de aangezichten ter aarde. Ze maken zich klein, in het stof, ootmoed, deemoed, kleinheid voor de Heere. En als ik dan nog een laatste lijn mag trekken, ook naar volgende week. Is dit niet de rechte gestalte van de godvruchtige avondmaalganger? Ootmoed, deemoed, kleinheid. Verbroken voor de Heere. Met lofprijzing in het hart, maar met ootmoed bekleed. Verbroken harten. En tot slot verheugde harten. Vers 10. En Nehemia, dezelfde is, en dan komt er een moeilijk woord, Hatirzata, dat betekent de stadhouder, en Ezra, de priester, de schriftgeleerde en de levieten, die het volk onderwezen, zeiden tot het volk, deze dag is de Heere uw God heilig. Bedrijf dan geen rouw en weent niet. Heeft het volk dan niet terecht geweend? Jawel, maar het volk moet nu stoppen met huilen. Het volk mag niet langer wenen. De tranen moeten worden gedroogd. Waarom dan? Wel, dat zeggen de mannen ook tegen het volk. Deze dag is de Heere uw God heilig. Deze dag is afgezonderd. Deze dag is anders dan andere dagen, zo zeggen de mannen. Daar passen geen tranen bij. En daarom moeten nu die tranen worden gedroogd die het volk heeft geschreid, die hebben geweend. Die tranen die moeten weggedaan worden. Bedrijf dan geen rouw, zeggen ze, en weent niet. En wat klinkt er dan in vers 11, gemeente? Ja, dan klinken er prachtige woorden. Gaat, eet het vette en drink het zoete. Dus de mannen die geven het volk de opdracht om het vette te gaan eten. Dat betekent goed eten. Niet letterlijk vet zoals wij eten wel eens vet kunnen noemen. Nee, goed eten. We zouden zeggen botten waar veel vlees aan zit. Goed eten. Stevig eten. En het volk moet niet alleen eten, het volk moet ook gaan drinken. Wat moeten ze gaan drinken? Wat zeggen de mannen? Het zoete. Dan moeten we in alle waarschijnlijkheid denken aan zoete wijn. Wijn die aangelengd is met honing. Wijn die zoet van smaak is. Dat moeten ze gaan drinken. En waarom mogen ze nu gaan eten en waarom mogen ze nu gaan drinken? Wel, dat zeggen de mannen ook aan het eind van vers 11. Bedroeft u niet. En dan komt het. Want de blijdschap des Heren is uw sterkte. Blijdschap des Heren. Wat wordt daarmee bedoeld? Wel, daar wordt dit mee bedoeld. Dat de Heere verheugd is. Dat de Heere verblijd is. Waarover? Over de muren die weer herrezen zijn. Over de poorten die weer vernieuwd zijn. Mag ik het opnieuw heel eenvoudig zeggen. De Heere is verheugd. Over zijn eigen werk. Hij vindt in gunst. En niet in wraak zijn lust. Wanneer de Heere vanuit de hemel neerkijkt op de hernieuwde muren en poorten, dan is de Heere op een heilige manier verblijd. En dat raakt ook aan het leven van Gods kind. Want als de Heere naar u kijkt, kind van God vanmorgen, dan is er misschien heel veel in uw leven wat er niet mee door kan. En wat voor de Heere niet bestaan kan, zeker. Maar wanneer de Heere in uw leven begonnen is te werken, dan is de Heere toch verheugd over zijn eigen werk. En dan mag de blijdschap van de Heere ook uw sterkte zijn. En kind van God, daar ligt er hele mooie lijnen opgesloten, dat voelt u wel aan. Opnieuw met het oog op volgende week zondag. Want dan mag er het vette gegeten worden. Het zoete gedronken worden. Ja, het zijn maar enkele brokken brood die volgende week gebroken worden. Een brokje brood. Maar wat ligt er een kracht in? Wat ligt er een rijkdom in? Wat ligt er een onuitsprekelijke diepte in? Is dat geen vette maaltijd? En dan mag er volgende week wijn vloeien. Jawel, zoete wijn. Als het goed is, is het zoete wijn. Kind van God, wij mogen zoete wijn drinken. Omdat de wijn voor Christus nu zo bitter was. Bittere soldatenwijn. En die lijdensbeker vol bittere drank, hij moest het leeg drinken. Hij moest die beker aan de lippen zetten. Tot op de bodem heeft Christus die lijdensbeker, die bittere beker, leeg gedronken. Opdat u, Godvruchtige avondmaalganger, volgende week zoete wijn mag drinken. Zoete drank. Het vette en het zoete. U zegt, maar ik heb niets. Als ik op mezelf zie, dan kan het niet. Dan mag het niet. En dan weet ik niet hoe het moet volgende week. Hoe zal ik ooit aangaan aan de avondmaalstafel zoals de Heere dat van mij vraagt? Die drempel is zo hoog. Die tafel staat zo hoog. Ik kan er niet bij. Hoe zal het ooit? Gemeente, kijk dan nog even met me mee. Naar wat de mannen zeggen. Verzelf. Eet het vette. Drinkt het zoete. En zendt delen. Degene voor welke niets bereid is. Dat zijn de armen. De weduwen. De wezen. De kwetsbaren in de samenleving van Israël. Jawel, pas het meteen maar toe. Dat zijn nu mensen die niets hebben. Waarvoor gezorgd moet worden. Die gediend moeten worden. En ook daarvoor mag volgende week voedsel worden bereid. Het vette en het zoete. En de Heere geven dat we zo volgende week avondmaal met elkaar mogen vieren. En als we het nog niet vieren, jonge mensen, ouderen, mogen we dan volgende week iets zien van het geluk van Gods volk. De blijdschap van Gods volk. De vreugde van Gods kinderen. Kan het wel zijn dat ze met een traan aan de avondmaalstafel zitten. Of met tranen in het hart. Maar dat zijn wel tranen die lopen over de eigen kleinheid. Zonde en ongerechtigheid. Maar ook tranen over de goedheid van de Heere. De blijdschap van de Heere, die is hun kracht. En daarom hopen we en bidden we dat we zo volgende week avondmaal mogen vieren met elkaar. En dat waar mag worden wat in vers 13 staat. Toen ging al het volk heen om te eten en om te drinken en om te delen, om delen te zenden en om grote blijdschap te maken. Ja, dat het daar uiteindelijk op mag uitlopen. Blijdschap in de Heere. Daarom, de Heere geef ons dat dit werkelijkheid mag worden, dat waar mag worden, smaakt en ziet. Hier wordt de rust geschonken, het vette van uw huis gesmaakt, ja smaakt en ziet dat de Heere goed is. Amen.